Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan verder met de lectuur van het boek Het Gebed van het Hart van Jean Lafrance. Hoofdstukje 3. Bidden zonder ophouden. In deze context van een leven dat Eucharistie geworden is, werd het voortdurend gebed geboren, het zogenaamde Jezusgebed. Wat zoekt dit gebed anders dan de doopgenade te actualiseren? Dat wil zeggen ons geënt zijn op het verrezen lichaam van Jezus. Volgens de uitdrukking van Paulus heeft de doopsel ons ontdaan van de oude mens, om ons te bekleden met de nieuwe mens, geschapen in heiligheid. Brief aan de Efeziërs. In de grond van zijn wezen heeft de mens een paradijselijke toestand teruggevonden en is verzoend met God, met zichzelf en met zijn broeders. Nu begrijpt men dat Paulus hem uitnodigt te leven in dankzegging en van zijn leven één onafgebroken Eucharistia te maken. Ik citeer: al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door hem. Colossenzenbrief. In de altijd heilige en gloeiende diepte van de kerk, als het sacramentele lichaam van de verrezenen, opent de Geest, de Gever van het leven, voor iedereen de weg naar de vergoddelijking. De vaders hielden ervan te zeggen: God is mens geworden, opdat de mens God zou kunnen worden. En de heilige Athanasius van Alexandrië preciseert: God is drager van het vlees geworden, opdat de mens drager van de Geest zou kunnen worden. Dat alleen is het totale en ware humanisme, wanneer de mens getransfigureerd is door de Geest. Nicolaas Berdiaev, de grote filosoof, die het menselijk gelaat beschouwt als een venster, geopend op het oneindige, die zei: het hoogste geheim van de mensheid is de geboorte van God in de mens, en het hoogste geheim van de Godheid is de geboorte van de mens in God. In Christus wordt God een gelaat, en op zijn beurt ontdekt de mens zijn eigen gelaat. God, die door de zonde van de mens van zijn schepping onteigend was, neemt haar van binnenuit weer in bezit. Door het fiat van de moeder van God en de gehoorzaamheid van de zoon, komt de ontoegankelijke afgrond weer naar ons toe als een verkwikking, om de Bijbelse term te gebruiken. Hij komt weer naar ons toe in het brood en de wijn van de Eucharistie. En wanneer we dan de naam van Jezus de Verlosser aanroepen, brengen wij ons Jezus in herinnering, in de zeer sterke zin van gedachtenis, een levende en geactualiseerde herinnering van zijn aanwezigheid. De Joden durfden de naam van Yahweh niet meer uit te spreken. Ten hoogste sprak de hoge priester hem eenmaal per jaar uit op Yom Kippur, de grote verzoningsdag, en die noemt dan Yom Kippur. Men had hem vervangen door een minder geladen woord, Adonai, Heer. In Jezus zal de eigen naam van God ons in zekere zin geopenbaard worden. Men zou kunnen zeggen, het is een eigen naam die onteigend is. In de mate dat God uit zijn transcendentie treedt, dat hij zich aan ons openbaart in de ontlediging van het kruis, in deze totale onteigening openbaart hij ons zijn eigen naam, Jezus. Jezus betekent: God redt. God geeft ruimte. God maakt vrij. Jezus. En zo begrijpt men waarom de apostelen genezingen bewerken en wonderen verrichten door de naam van Jezus. Ze laten de kracht van zijn heerlijkheid binnendringen in het hart van de wereld, van de duisternis, de zonde en de ziekte, om de kiem van de dood, door Satan gezaaid, te verwijderen. Zoals een zekere Dufour zegt: wonderen zijn een plotse doorbraak van Gods heerlijkheid in de wereld van de ellende. De naam van Jezus aanroepen is dus ons Jezus in herinnering brengen in de eucharistische zin van de anamnese. Iedere maal dat wij in ons gebed Jezus zeggen, stellen wij hem tegenwoordig en treden we in zijn Eucharistia, En terzelfde tijd vragen wij om de wederkomst. Elke Eucharistie is wederkomst, want in Jezus is alles onder één hoofd teruggebracht. Hij is de Alpha en de Omega. En wanneer wij de gedachtenis van de Heer Jezus vieren, vieren we de anamnese van het begin en het einde van de mensheid en van de gehele kosmos. Zoals Maximus de Belijder zegt, ik citeer, Hij is het begin, Hij is het midden en het einde van alle dingen en op de eerste plaats van ons menselijk bestaan. In de Eucharistie vindt ons dergelijke leven, een dagelijks leven in de tijd, zijn oorspronkelijke roeping terug. Lof en eer te zijn van de heilige drie-eenheid. In de epiclese van de communie smeken wij de Heilige Geest voor allen die van dit brood eten en uit deze beker drinken. Verleen genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze beker drinken, door uw Heilige Geest tot één lichaam worden verzameld, in Christus voltooid tot een levende offerande, tot uw lof en eer. Het Eucharistisch gebed 4. Door de Eucharistie treden we in de God-mensheid, of om een uitdrukking te herhalen waarmee het evangelie van Lucas opent en sluit, in de grote vreugde. De Eucharistie is de plaats van een eeuwig Pinksterfeest, want het lichaam van Christus is een lichaam doorgloeid van de geest. Als de priester de grote eucharistische epiclese van de consecratie zegt, zend uw geest over ons en over deze gaven, treden wij binnen in het lichaam van Christus en delen in die gaven, veranderd in het lichaam en bloed van de verrezene. Pinksteren blijft voortduren en omvat ons allen. Het probleem is echter dat men niet altijd eucharistie kan vieren. Door het veelvuldig herhalen lopen wij in het Westen gevaar het teken te ontkrachten. Daarom moeten we het accent leggen op de verinnerlijking van de eucharistie. De Heer houdt in de bovenzaal van onze ziel een maaltijd die geheel geestelijk is en die ons met Christus verenigt, zoals de bruid met de bruidegom. Blijft in mij zoals ik in u blijf. In het Oosten celebreert men niet elke dag, maar men is zeer gevoelig voor de vrucht van de Eucharistie die de eenheid en de identificatie met Christus moet bewerken. Zodra deze eenheid in het leven ophoudt, moet men naar de sacramentele Eucharistie terugkeren. Men spreekt van de voortgezette, de eeuwige, de onophoudelijke Eucharistia en onophoudende Eucharistia. Wat moeten we doen opdat deze Eucharistia blijvend zou worden? Anders gezegd, hoe worden wij Eucharistische mensen? Dat is de definitie van het geestelijk leven die de heilige Paulus geeft, zegt dank in alles. Merken we op dat deze aansporing juist volgt op die van het voortdurend gebed. Het voortdurend gebed is dus de vrucht van een verlangen om voor alles te danken. In het Grieks zegt men ook vandaag nog voor dank u, eucharisto. We moeten dus mensen worden die liturgie vieren, die dankzeggen en elk ogenblik van hun leven in dankzegging aanvaarden. Uit dit verlangen om van alles een dankoffer te maken, een dankoffer, is het voortdurend gebed ontstaan. U hebt allen de openhartige verhalen van een Russische pelgrim gelezen. Bij het begin van zijn boek zegt de pelgrim, de 24e zondag na Pinksteren ging ik naar de heilige liturgie in de kerk om te bidden. Uit de brief van de apostel aan de Thessalonicenzen las men er de tekst, bid zonder ophouden. Mijn geest werd bijzonder door deze woorden getroffen en ik begon erover na te denken, hoe het mogelijk zou zijn zonder ophouden te bidden. Want voor zijn levensonderhoud moet elke mens toch noodzakelijkerwijze ook bezig zijn met andere dingen. Dan begeeft hij zich op weg om een pelgrimstocht te ondernemen in de ruimte die vooral een pelgrimstocht is naar het hart. Hij zoekt iemand die hem een woord van leven, en dat is een rhema, kan zeggen. Hij ontmoet veel mensen die hem mooi over het gebed kunnen spreken, maar niet de man die hem leert hoe hij het moet doen. Tot op de dag dat hij een grijsaard, Gerontos, ontmoet, een van die startzie, wiens hele wezen het gebed uitstraalt. In het oosten wordt elke monnik grijsaard genoemd, ook al is hij 25 jaar. Een schone grijsaard is hij die bekleed is met de ware schoonheid die uit het hart opstijgt. Het ideaal is van de verschillende leeftijden een symfonie te maken. De grijsaard die moet een witte baard krijgen en haren en de ogen te hebben van een kind. Herinner u wat Silouan zegt. De Heer heeft mij verleend bij het Russische of bij de Russische startzie een monnikpriester te zijn terwijl hij biecht hoorde. Hij had het voorkomen van Christus. Hoewel zijn haren wit waren door zijn hoge leeftijd, was zijn gelaat schoon en jeugdig als van een jonge man. Gods genade maakt een mens mooi, de zonde misvormt hem. Hij ontmoet dus een van deze grijsaards. We kwamen in zijn cel en de starters begon met het volgende te zeggen. Het ononderbroken inwendig Jezusgebed is een voortdurende, nooit ophoudende aanroeping van de goddelijke naam van Jezus Christus met de lippen, met de geest en met het hart. Daarbij stelt men zich voor hoe hij voortdurend aanwezig is en men vraagt hem om een ontferming bij al wat men doet. Op elke plaats en te allen tijden, zelfs in de slaap. Het gebed wordt uitgedrukt met de volgende woorden: Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. En als deze aanroeping tot een gewoonte geworden is, zal men een grote vertroosting ondervinden en de behoefte voelen om altijd dit gebed te verrichten. Na enige tijd kan men niet meer leven zonder dit gebed. Ik herhaal nog even: Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Na enige tijd kan men niet meer leven zonder dit gebed en het stroomt vanzelf in ons. Kun je nu begrijpen wat het ononderbroken gebed is? Het gaat er niet om dit gebed mechanisch te herhalen, maar eenvoudigweg zoals het komt. Dikwijls is dat mogelijk op het ritme van de ademhaling. Inademend, Heer Jezus Christus, en uitademend, wees mij genadig. Het is een uiterst nederige en eenvoudige mogelijkheid die in het Westen zeer goed bekend was, maar waar men dikwijls het psalmwoord gebruikte: God, kom mij te hulp. Of heel eenvoudig: Kyrie eleison, Heer Jezus, wees mij genadig. Is een formule die kan variëren. Men kan haar op deze wijze uitbreiden: Zoon van God, wees mij zondaar genadig. Of integendeel haar meer en meer inkorten, totdat men alleen nog behoudt de zo geliefde naam Jezus. Het is een wijze van bidden aangepast aan de hedendaagse mens, die zegt dat hij geen tijd voor gebed heeft. In feite, wanneer men dit gebed beoefent, hoe weinig ook, ontdekt men dat men veel meer tijd heeft dan men zich voorstelt. De tijd om een trap op te gaan, op straat of in de metro te lopen enzovoort. Een monnik van de Oosterse kerk schreef enkele jaren terug: de aanroeping van de naam Jezus ligt in het bereik van de meest nederige aanbidders en nochtans leidt zij in het diepste mysterie, in de diepste mysteries binnen. Zij past zich aan alle omstandigheden van de tijd en plaats aan werk op het land, in de fabriek, op het bureau, in de huishouding. Dat is allemaal met haar te verenigen. In onze dagen zou het goed zijn dit boekje te lezen dat de theologische en liturgische context van dit gebed goed uiteenzet, om het zo zijn exotisch karakter te ontnemen, waardoor het gevaar loopt een christelijke yoga te worden. Het Jezusgebed is erop gericht ons bewust te maken van de vergoddelijking van de mens, die geschapen is naar het beeld van God. Wat men heel goed voelt als men de geschriften van Siloam leest, heel zijn zoeken beoogt op experimentele wijze de genade van de Heilige Geest te kennen. En hij beleeft afwisselend de aanwezigheid en de afwezigheid van God. Men zou kunnen zeggen: het is de hermeneutiek van het gebed die van binnenuit het leven van de geest doet begrijpen. Het is ook de sleutel die de harten en het geheim van de geschiedenis opent. Men ziet het ook bij de grote startsi, zoals Barsanuphius, die, hoewel hij als kluizenaar leefde, in de harten las. Het Jezusgebed maakte hem ontvankelijk voor het onzichtbare, terwijl hij kwetsbaar bleef ten aanzien van zijn broeders. De Russische pelgrim drukt zich al dus uit. Terecht zeggen de vaders dat de philokalia de sleutel is die de geheimen, begraven in de schriften, ontsluit. De philokalia. Onder haar leiding begon ik de verborgen zin van Gods woord te begrijpen. Ik ontdekte de betekenis van de innerlijke mens in de diepte van het hart, het waarachtige gebed, aanbidden in de geest, het koninkrijk binnen in ons, het pleiten van de Heilige Geest. Ik begreep de betekenis van deze woorden: Gij zijt in mij, geef mij uw hart, bekleed zijn met Christus. De verloving van de geest in onze harten, de aanroeping Abba Vader en heel wat andere. Met andere woorden, het is de eenmaking van de mens die begint in het hart waar de goddelijke energie woont. De mens, verlicht door dit licht van de geest, leeft vanuit een centrum dat uitstraalt en heel zijn persoon, zijn zintuigen en zijn vermogens doorstraalt. Daarin is de ware ascese gelegen. Het hart van de mens is het centrum van integratie, waar de kracht van het doopsel woont. De naam van Jezus, drager van zijn aanwezigheid, is het verheven instrument van deze eenmaking. Het is het thema van de waakzaamheid en de bewaking van het hart. De mens is op weg naar het voortdurend gebed en filtert zonder ophouden zijn hart in de naam van de Heer Jezus. Uit het boek Het gebed van het hart van Jean Lafrance beginnen we nu het derde hoofdstuk, het grote hoofdstuk, de mens op weg naar het voortdurend gebed. We hebben onze Russische pelgrim achtergelaten in de cel van de Starets. Eindelijk had hij iemand gevonden die een mystieke kennis had van het Jezusgebed en wiens onderricht gegrond was op ondervinding, gevoed door de praktijk. Zo gauw als de Starets hem heeft uitgelegd, was het inwendige en voortdurende Jezusgebed wat het is en in hem heeft gevraagd of hij het goed heeft begrepen. Stelt de pelgrim hem de volgende cruciale vraag. Ik begrijp het heel goed, vader. Leer mij om Gods wil hoe ik het kan verkrijgen, riep ik vol vreugde uit. En dan begint de langdurige vorming van de pelgrim door zijn geestelijke vader. Hij gaat hem inwijden in het mysterie van het voortdurend gebed, veel meer door de uitstraling van zijn wezen, doordrongen van gebed, dan door zijn woorden. De geestelijke vader is nooit iemand die onderricht, maar iemand die leven geeft naar het beeld van de hemelse vader. Henri Fauconnier laat in zijn boek getiteld Malaisie een van zijn helden zeggen: men kan een leerling alleen maar naar hemzelf toegeleiden en de weg is dikwijls zeer lang. Stel u voor, ik herhaal, men kan een leerling alleen naar hemzelf toegeleiden en de weg is dikwijls zeer lang. De pelgrimstocht van het hart zet zich voort door tijd en ruimte heen. Nu, de hele traditie zal het belang en de noodzakelijkheid benadrukken om zich te laten helpen. Zich zonder toezicht van een leermeester op het inwendige gebed toeleggen is niet gemakkelijk en geeft ook weinig resultaat. Zelfs geholpen door een goed boek, zoals de Philokalia, moet men onophoudelijk terugkeren naar degene die de weg reeds gegaan is. De mens is op weg naar het voortdurend gebed, maar hij heeft het doel nog niet bereikt. Als we het vervolg van de openhartige verhalen lezen, begrijpen we beter waarin de geestelijke hulp van de Starets bestaat. Hij zal de pelgrim op zijn weg ondersteunen, door hem te pas en te onpas de enige raad te herhalen. Volhard in het gebed. Deze raad zal op 100 verschillende manieren georchestreerd worden, maar in de grond zal hij nooit veranderen. In deze zin doet de geestelijke vader niks anders dan het woord van Christus herhalen, naar aanleiding van de lastige weduwe. Hij leerde hun in een gelijkenis dat zij steeds moest bidden en daarin niet versagen, staat er bij Lucas. Het is ook de gedachte van Paulus over het gebed, in een brief aan de christenen van Thessalonica. Bid zonder ophouden, zegt in alles dank, dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. Beste luisteraars van Radio Maria, Jean Lafrance schreef het gebed van het hart. In hoofdstuk 3 hebben we een onderverdeling 1, volharden in het gebed. De starets biedt zijn leerling de kostbaarste en diepste vorm van gebed aan waarop alle anderen gericht moeten zijn. Het is het voortdurende en min of meer bewuste gebed van hen die door God en zijn trinitarische leven bewoond worden, met voldoende kracht om nooit geheel aan zijn greep te ontsnappen. Men kan in hun leven geen onderscheid meer maken tussen nadenken, handelen en bidden. Zozeer is hun hart van God vervuld. Hun gebed lijkt op het voortdurend opwellen van een bron die zich voedt in de mysterieuze diepten van het hart. Het gebed is geworden een innerlijk leven in hun eigen leven. Bij zulke mensen doordringt het gebed heel hun bestaan, zoals het ritme van de ademhaling en het kloppen van het hart het lichaam bezielen. Hoe meer men vordert in het gebedsleven of in de vorming tot het gebed, des te meer is men ervan overtuigd dat het enige wat gezegd kan worden aan hen die willen leren bidden, volhard. De heilige Johannes Climacus zegt: God schenkt de gave van het gebed aan hem die bidt. Men kan evenmin iemand leren bidden als men hem kan leren liefhebben, blij zijn of wenen. We moeten het leven van de heilige drie-eenheid eenvoudig in ons laten ademen. Alleen de Heilige Geest, diep verborgen in de grond van ons hart, kan ons leren bidden. Het enige dat wij kunnen doen, is ons bereid houden om de gave van gebed te ontvangen. In verband met het gebed zegt Christus ons zeer weinig. Men moet zijn kamer binnengaan, zwijgen, de deur sluiten en zijn vader in het geheim bidden. Dat wil zeggen, uit zijn hart alle zorgen verdrijven die het terecht, en bekennen we het, ook zo dikwijls ten onrechte, bestormen. Christus dringt daarentegen heel sterk aan op vertrouwen en volharding. Men moet vragen, zoeken, kloppen en vooral nooit ontmoedigd worden, het nooit opgeven. Opdat wij deze volharding goed zouden verstaan, gebruikt hij de vergelijking van de lastige vriend en de onrechtvaardige rechter. Men moet onbescheiden aandringen, zegt Lucas, en met God zelf lastig maken, tot hoofdbrekens toe, weerom Lucas. Men zal de kracht van de door Jezus gebruikte uitdrukkingen, opmerking, en terzelfde tijd de goedheid van de Vader die zich laat vertederen, en wel in de mate van het vertrouwen van degene die bidt. Lucas. Ten slotte is deze volharding rechtstreeks verbonden met geloof en vertrouwen. Een gebed vol geloof is bij machten bergen en moer bij bomen te verplaatsen. Ik citeer uit Marcus: Hebt geloof in God, voorwaar ik zeg u, als iemand tot deze berg zegt: Hef u op en stort u in zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat, als hij in zijn hart niet twijfelt en gelooft dat het zal gebeuren, wat hij zegt, het zal hem worden toegestaan. En daarom zeg ik u, alles wat je in het gebed vraagt, geloof dat je het al verkregen hebt, en het zal u worden toegestaan. Marcus. Wij bidden en vragen slechts, en daarom verkrijgen we niets. Onze ware zonde is gebrek aan vertrouwen in het vermogen en de kracht van ons eigen gebed. Als we de gave van het voortdurend gebed in waarheid zouden vragen, zou God ze ons niet weigeren. Want dit gebed is essentieel een gave van God, maar als we blijven volharden in de dagelijkse gebedstijden en in het Jezusgebed zoals wij haar mogen ontvangen. Jarenlang getroosten wij ons veel moeite om met belachelijke menselijke middelen tot het onophoudelijk gebed te komen, en op zekere dag wordt het ons gegeven, zonder dat we weten waarom en hoe. Het is een gave van God. We moeten nooit ophouden om dit gebed te vragen. Ik citeer, toen ik nog een jonge novice was, bad ik op zekere dag voor het icoon van de Moeder Gods, En het Jezusgebed brak door in mijn hart en sindsdien woont het daar voor altijd. De starrets van de Russische pelgrim zal sterk aandringen op de volharding in het werk van het gebed. Ieder die begint te bidden, moet bezield zijn door het verlangen de gave van het voortdurende gebed te ontvangen. Anders gezegd, het verlangen te bidden stipt altijd en zonder het ooit op te geven, zoals het evangelie zegt. Op dit punt is het niet mogelijk te schipperen. Het absolute karakter van ons verlangen, dat alleen laat ons toe en verplicht ons nooit ontmoedigd te worden door het geringe succes van onze pogingen. Dit is in het bijzonder het geval wanneer wij door een bekoring worden vervolgd of meegezogen door een wervelwind van langere of kortere duur die de ingetogenheid onmogelijk maken. De ware reden van ons falen in het gebed is dat ons verlangen naar God en onze gaven aan God niet absoluut zijn. Of liever, dat is de reden waarom wij falen noemen wat die naam niet verdient en ons ogen sluiten voor het werkelijk falen in ons gebedsleven. Wie in een authentiek leven van gebed wil binnengaan en hoopt de gave van het voortdurend gebed eens te ontvangen, moet het volgende aanvaarden. De intuïtie of de kwelling van wat de totale gave aan God moet zijn of zou moeten zijn. Ik zeg de intuïtie of kwelling om te preciseren dat die gave al of niet kan gedaan worden aan het groeien is of aan het verdwijnen is. Wat hier telt is de eerlijke, radicale en onverschrokken aanvaarding van een zo groot mogelijke luciditeit. Erkennen dat dit dé grote kwestie van het leven is en dat al de rest van minder belang of boekenkennis is. Aanvaarden dat wij door dit appel heel ons leven gekweld worden. Dit moet worden verduidelijkt. De strijd die bestaat tussen ons zoeken en ons wegvluchten van God wordt uitgevochten op het heel innerlijk niveau van de bedoeling die ons hart bezielt. Zij die werkelijk het verlangen hebben zich aan God te geven, zuchten lange tijd dat zij er niet toe komen. En in feite komen zij er niet toe. Ze zouden echter niet zuchten als ze niet het diepe en vlijmende verlangen hadden alles te geven, dat wil zeggen de daadwerkelijke bedoeling die tenslotte over heel ons leven beslist, die van ons kinderen en vrienden van God maakt, geen vreemdelingen en huurlingen. Zij die zo alles hebben gegeven omdat zij dorst hebben, en die dorst hebben omdat zij alles hebben gegeven, althans wat hun bedoeling betreft, hebben licht de tot vertwijfeling brengende indruk te falen. In hun toeleg op het gebied van gebed en de ingetogenheid. En juist omdat zij de diepste zouden willen dat deze ingetogenheid altijd durende en absoluut verslindend en definitief zou zijn als een verzwolgen worden in de oceaan. Oceaan met hoofdletter. Wat zeer duidelijk niet voor deze aarde is. Voor hen is deze mislukking zelfs niet meer een mislukking. Het is een nameloze ballingschap, een smart, soms even gestild, een verslindende dorst en tezelfde tijd een onbedwingbare hoop die hun vreugde bezielt. Integendeel, zij die aan het gebed zijn plaats willen geven, een eerlijke en een ernstige plaats, een ereplaats, zonder in waarheid, bewust of onbewust, te verlangen dat dit gebed alles doordringt, alles uit de weg ruimt en hen tenslotte meevoert naar het verlangen in de dood ontbonden te worden om met Christus te zijn en die proberen te slagen in het gebed, kunnen niet slagen, overigens ook niet falen, terzij op een heel oppervlakkig niveau, veel minder belangrijk dan zij wel denken. Hun ware mislukking ligt anders en ligt op een andere plaats. Op het innerlijk niveau, waar zij niet begrijpen wat het zeggen wil te bidden volgens de geest van het evangelie, die strikt totalitair is. Op dit punt is het niet mogelijk te schipperen. We zijn mensen die geheel overweldigd zijn door het gebed en we verkrijgen alles, of we geven een ruime plaats aan het gebed, terwijl we voor onszelf een kleine persoonlijk deel behouden. En dan kunnen we niets begrijpen van de geest van het evangelie. In mijn leven heb ik veel mensen ontmoet die van het gebed houden en zelfs een ruim deel van hun tijd aanwijden, belangstellen in alles wat erover geschreven wordt. En ik moet echter bekennen dat ik er zeer weinig ware mensen van gebed ontmoet heb. Mensen bij wie men geen onderscheid meer kan maken tussen nadenken, handelen en bidden. Zozeer worden zij meegesleept door dit gebed dat heel hun leven transfigureert. Laten we ons in dit verband een vraag stellen. Wanneer ons iets pijnlijk overkomt, een bekoring, een beproeving of een vreugde, beginnen we dan eerst te redeneren om eruit te geraken? Of werpen we ons op de knieën om God te loven of Hem te smeken, onze geest en ons hart te bewegen, zich naar de bedoeling van Zijn wil te richten? Bidden wij voor ieder gelaat dat we ontmoeten? Bidden wij daarvoor, voor elk gelaat dat we ontmoeten? Met andere woorden, weten wij onze indrukken, ons lijden, heel ons leven om te vormen tot gebed. Dat komt uit een appendix uit het boek De Dapperheid in het Gebed door Pater de Ravignon. Tot een volgende keer voor een andere lectuur, beste luisteraars.